Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen en wel uit Psalm 147, het tweede en het derde vers. Hij heelt gebrokenen van harte. Derde vers, zeer groot is onze Heer vol krachten. 2 en 3 van Psalm 147. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen die vindt u in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daar van het 9e hoofdstuk. En we lezen dan van dat 9e hoofdstuk van Matteüs de 13 versen. Matteüs 9, de versen 1 tot en met 13. Matteüs 9 vers 1. Daar lezen we het woord van God als volgt. En in het schip gegaan zijnde voer hij over en kwam in zijn stad. En ziet, ze brachten tot hem een geraakte op een bed liggende. En Jezus hun geloof ziende zeide tot de geraakte zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En ziet, sommige van de schriftgeleerden zeiden in zichzelf, deze lastert God. En Jezus ziende hun gedachten, zeide, waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want wat is lichter te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel. Doch opdat ge moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, toen zeide hij tot de geraakte, sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij opgestaan zijnde ging heen naar zijn huis. De scharen nu dat ziende hebben zich verwonderd en God verheerlijkt, die zodanige macht aan de mensen gegeven had. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten genaamd Matteüs. En zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschieden als hij in het huis van Matteüs aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaren en de zondaren? Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet voor nodig, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het is. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zullen we samen bidden. En dan willen we de voorbeden doen, want mevrouw M. Audijn Alblas, die is maandag jongstleden, die heeft maandag jongstleden een nieuw uitslag gekregen bij de oncoloog en dat viel tegen over een maand. Dan moet ze voor een nieuw onderzoek terugkomen. We mogen dankbaar zijn met de heer Van Kreuningen. Hij mocht woensdag de leeftijd van 83 jaar bereiken. En ook zijn we dankbaar dat dominee Liefting vrijdag jongstleden 73-jarige leeftijd mocht bereiken. Mevrouw Verburg van der Ben, die mocht zaterdag de leeftijd van 80 jaar bereiken. Maar er is ook verdriet, want vrijdag jongstleden is haar zuster overleden. Donderdag 27 is de bestuursvergadering. We mogen de heren er ook een zegen voor afsmeken. Zullen we samen bidden. Heren, er is altijd veel om voor te danken en voor te bidden. Alleen het overkomt ons mensen nog wel eens dat we denken, ja, waarvoor moeten we eigenlijk bidden, waarvoor moeten we eigenlijk danken? En zeker het danken, heren, dat vergeten we nog wel eens. Dat vergeten we zelfs heel makkelijk, want dat u ons zegent. Ja, eigenlijk vinden we dat normaal. En als we tegenslag krijgen, dan denken we al gauw, waarom zou de Heere ons nou toch niet zegenen? Zegen en tegenslag, ze kunnen heel dicht bij elkaar liggen. We hebben het net ook afgekondigd in verband met een verjaardag. Vermeerdering van jaren aan de ene kant en een sterfgeval aan de andere kant. Heren, er komt soms een heleboel op een mens af. En dan gaan de gedachten vermenigvuldigd worden. En dan denken we terug aan vroeger jaren. Het leven gaat voorbij. En dat is een ding dat zeker is, maar Heere, mag het ook in alle moeite en verdriet. Verdriet ook, moeite ook, als we bericht kregen dat het allemaal toch niet meeviel met de kwaal. En dat we, ja, een beetje verslagen daar neerzitten, wat zal het allemaal worden. Geef dat we toch niet hangen aan dit leven, maar dat we uitzicht mogen hebben naar dat leven dat komt. Het leven waar ook geen eind aan zal komen, het eeuwige leven. En heren, als we dat eeuwige leven mogen kennen, ja, dan is het hier al begonnen. Want dan reizen we bij het klimmen der jaren naar dat moment dat alle tranen hier gedroogd zullen worden door u. En dat er geen nood meer is en geen vragen meer zullen zijn. Maar dat we ons in u mogen verblijden. We kunnen ons dat eigenlijk niet voorstellen, heren. En toch, dat is nou wat u in uw genade arme zondaren wil geven. Heren, geef dat ook werkelijkheid voor ons mag zijn. En als dat nou niet zo is, dat we u zullen zoeken, want u laat zich vinden. Al gaat het vaak niet op de wijze waarop wij het gedacht hadden. Maar u bent een God van ontferming. En daarom, heren, gedenk ons nog allemaal, jong en oud, ziek en gezond. Ook als we een dag van moeite achter ons hebben of een dag van blijdschap. Geef ons wat we in uw ogen nodig hebben. Want als u ons zou geven wat we in onze ogen nodig hebben, dan kon het wel eens heel slecht gaan met ons. Maar wat u wilt, dat is wijs. En dat is goed. Heere, gedenk ons zo ook vanmorgen. We zijn samengekomen hier als gemeente om het woord van u te horen en zegen ons ook daarin en laat alles wat geschieden mag, ook op deze plaats, laat dat wel mogen gelukken. We hebben het nog gezegd er straks, deze week bestuursvergadering, wees ook daar aanwezig. Heere, geef wijsheid en geef inzicht en geef boven alles uw genade. Want als we leven mogen van uw genade, dan zal de een de ander hoger achten dan dat hij zelf is. En dat is de wijze waarop u wilt regeren. U dient. Niet om gediend te worden bent u gekomen, maar om te dienen. Het zal nog een paar weken duren en dan krijgen we dat allemaal weer helder voor ogen getekend in de prediking van uw woord. De gang van u naar het kruis. Gekomen om te dienen. Laat die dienst van u de heerlijkheid mogen zijn van alle die u vrezen. En laat dat dienen van u gekend worden, ook door alle die u nog niet kennen. Heren, schenk de kracht van uw geest in moeite en in vreugde, opdat gij verheerlijkt wordt. Gedenk deze wereld, heren, veel nood, oorlogen, moeite, vragen, ach. Mensen kunnen problemen soms nauwelijks oplossen of helemaal niet. Maar nou bent u een God en u hebt gezegd dat voor u niks onmogelijk is. Maak uw naam heerlijk, heren. En laat mensen zien dat niet de menselijke wijsheid zegeviert, maar dat uw woord de waarheid is. We vragen u al deze dingen in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, we hebben begingedeelte gelezen uit Matteüs 9, nietwaar? En dat begint ermee te zeggen dat de Heer Jezus naar zijn stad kwam. Zijn stad. Daar zal Capernaum mee bedoeld zijn. Wat gaat de Heer daar doen? Hij geneest eerst een verlamde en vervolgens roept hij de tollenaar Matteüs tot bekering. Hoe verliep die bekering van Matteüs? Nou, eigenlijk heel simpel om het te vertellen. Hè? Hij zat in zijn tolhuis, die tollenaar, tolhuis. Zeg maar een belastingkantoortje. Daar bewaarde zo'n man zijn geldkistje in. En in dat kistje, daar stopte hij dan telkens de opbrengst van wat hij aan belastingen inde bij de mensen. Ik denk dat er op zijn bureautje ook nog wel een kasboek zal hebben gelegen. Daar noteerde hij de gelden in die hij die dag had ontvangen. En ik stel me ook nog zo voor dat hij op een stoel zat. Bij dat tafeltje, hè, of achter dat bureau. En dan komt daar de Heer Jezus langs. En wat gebeurt er nou? Als de heiland op de weg zo ter hoogte is van dat tolhuis en naar binnen kijkt, dan zegt de Heer Jezus tegen deze Matteüs, volg mij. Volg mij. En hij, opstaande, volgde hem. Gemeente, hebben u dat ook niet altijd een beetje raar gevonden? De Heer Jezus sprak niet meer dan twee woorden. Volg mij. En toen stond die man op van zijn stoel en hij liep naar buiten om de Heer Jezus te gaan volgen. Is er nou echt niks meer nodig dan dat om een mens, een zondig mens te bekeren, dan maar een paar woorden? Dan moet je zeggen, nee, meer is ook niet nodig. Als het erop aankomt, heeft de Heere zelfs aan maar één woord genoeg. Ook vanmorgen kan die u met één woord bekeren. Als dat ene woord dan zijn kracht gaat doen. Kracht door Gods geest. En dat laatste, ja, dat gebeurde nou bij deze tollenaar overduidelijk. Matteüs, hij hoorde daar ineens de krachtige roepstem van de Heere Jezus. En toen kon die man niet anders meer doen dan de heiland gaan volgen. Ja, dat is nou heel kort gezegd bekering. Trouwens, weet u waaraan je bij deze bekering ook kunt zien dat die bekering echt was? De echtheid van de bekering van Matthäus, die blijkt ook uit het vervolg. Als deze tollenaar weggeroepen is uit zijn tolhuis, wat is dat eerste dat hij doet? Dan richt hij een maaltijd aan voor de heiland en voor zijn discipelen en voor nog een stelletje tollenaars en zondaars. Dat is het eerste wat hij doet. Maar dat is niet het enige wat hij doet. Hij doet ook nog wat anders. Na zijn bekering en dat andere, ja, dat is wel een heel poosje later wat hij dan doet. Wat is dat dan? Hij schrijft het evangelie van de Heere Jezus op. En in dat evangelie, dat is dus dit evangelie waar we uit gelezen hebben, het evangelie van Matthäus, daar vertelt die man zijn eigen bekering. En weet u wat erbij dan heel sterk opvalt? Dat Matthäus bij die belangrijke, bij die onvergetelijke bekering, deze enorme gebeurtenis in zijn eigen leven, eigenlijk niks zegt over zichzelf. En dat zou je dan toch wel verwacht hebben hier. He, dat Matthäus ons zou laten weten wat er nou op dat moment dat de heiland hem riep door hem heen ging. He, Christus die zette zijn leven op dat moment stil. Christus keek hem aan. Laten we zeggen omdat de deur open stond van dat tolhuis. En toen sprak hij heel duidelijk die woorden: volg mij. En ja, wat bracht dat nou toch in de ziel van Matthäus te wezen? Daar zijn we natuurlijk erg nieuwsgierig naar, maar nee, daar hoor je niks over. Matthäus die zegt niks over zichzelf. Hij spreekt wel na die bekering veel over de Heere Jezus. Kijk, en daar heb u nou een heel duidelijk kenmerk van echte bekering. Dan komt niet de bekeerde man of de bekeerde vrouw in het middelpunt te staan. Nee, dan komt de bekerende zaligmaker in het middelpunt te staan. En mag ik die vraag vanmorgen zo eens stellen? Staat de heiland in uw en mijn leven ook al centraal? Misschien dat u zegt, ja, waar kun je dat nou precies aan aflezen? Nou, als de Heer Jezus in je leven centraal komt te staan, dan ga je op hem letten. Dan ga je letten op wat de Heer doet en op wat de Heer zegt en dan val je zelf dan verder een beetje buiten. Hè? Misschien dat u zegt, ja, en wat viel Matthäus dan zo op bij de Heer Jezus toen hij bekeerd was? Nou, verschillende dingen, dat kun je hier aflezen. Het staat in Matthäus 9. De Heere die ging eerst naar dat tolhuis. En de heiland spreekt daarna tegen Matthäus. En vervolgens zit de zaligmaker bij Matthäus aan tafel. En als de Heere daar zit, dan hoort hij wat de fariseeën zeggen tegen zijn discipelen. Namelijk, waarom eet uw meester met de tollenaren en de zondaren? En die vraag die wordt opgevangen door de oren van de heiland. En wat voor antwoord geeft de Heere dan aan die mopperende fariseeën? Nou gemeente, dat antwoord, daar gaan we vanmorgen naar kijken. Want dat is de tekst voor de preek en die vindt u in het 12e vers. Van Matthäus 9, 12e vers, waar de heiland zegt, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik heb 4 punten straks in de preek. Het eerste punt noem ik de patiënten, tweede punt de kwaal, derde punt de dokter en het vierde punt de genezing. De patiënten, de kwaal, de dokter en de genezing. Maar zullen we eerst gaan zingen over de grote medicijnmeester, Psalm 103, de versen 2, 3 en 5. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven. 3, loof hem die u vergunt uw zielsverlangen. en 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. Wat de diensten betreft, volgende week zondag, 2 maart. Dan ook 's morgens dominee Liefding voor te gaan. Dan is het voorbereiding op het heilige avondmaal. 's Avonds 6:30 de heer Rietveld uit Ridderkerk. Wat de collecte betreft vandaag, de eerste collecte is voor de algemene doeleinden, tweede voor de plaatselijke gemeente. Woensdag 26 februari is er koffiedrinken voor ouderen in de consistorie en daar bent u welkom vanaf 10:00. Dat zijn zaken die in de toekomst nog verborgen liggen en de geld dus van zo de Heere wil en we leven. Dan gaan we zingen Psalm 103 en daarvan de verzen 2, 3 en 5. Gemeente, zullen we straks na het amen aan het slot van de preek zingen uit Psalm 51, daarvan het vierde vers, 51 vers 4, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaat zal rein zijn en genezen. 51, het vierde vers, zullen we dat na de preek zingen zonder verdere aankondiging. Gemeente, de tekst van vanmorgen, dat is eigenlijk, als je het goed bekijkt, het antwoord dat de Heer Jezus gaf aan een aantal fariseeën. Het was een antwoord op de vraag waarom zij, dat wil zeggen zij, de Heer Jezus en die discipelen, waarom ze eigenlijk telkens met tollenaren en zondaren aten. En het antwoord op die vraag van die geestelijke leidslieden, qua vorm, maar ook qua inhoud, is het een typisch Oosterse manier om antwoord te geven. De heiland gaf antwoord in de vorm van een gelijkenis, simpel gezegd een plaatje. Want het is een hele korte gelijkenis, eenvoudig herkenbaar beeld, zeker ook voor ons natuurlijk, hè? Want al leven we dan zo'n 2000 jaar verder, we zitten nog altijd in een wereld vol allerlei kwalen en ziekten. Nou, laten we maar eens gaan kijken naar die gelijkenis die de heiland sprak, en dat brengt me bij het eerste punt, de patiënten. De Heere die heeft het hier over gezonde mensen aan de ene kant en zieke mensen aan de andere kant. En dat is natuurlijk heel erg logisch, want altijd en overal heb je hier op deze wereld zieke en gezonde mensen. Zeker. Een paar weken geleden, hè, dan hoorde je, het was zo'n uitbraak van de griep. Ziekenhuizen die raakten een beetje overvol en ja, als je daarbij dan ook gaat kijken naar al die kwalen die nog altijd niet echt te genezen zijn. Er vallen jaarlijks, ik weet niet hoeveel doden door. En bovendien moet je zeggen, er is op de hele wereld eigenlijk niet één stad en niet één dorp, niet één gehucht. Of je komt er wel eens zieke mensen tegen. Het is goed 50 jaar geleden dat het me overkwam. Als kandidaat preekte ik ergens in een dorp. En dat de ouderling van dienst, we stonden nog in de consistorie, we zouden net naar binnen gaan. Die man die draaide zich om, hij had de deurknop al in zijn hand en die zei, oh ja dominee, nou ben ik vergeten u de afkondigingen te geven, maar zoveel was er in die tijd ook niet af te kondigen. Je kreeg soms zo'n klein papiertje. Eerste collecte dat, tweede dat en de derde nog wat anders of hetzelfde. Dan zei die man ook, eerste collecte diaconie, tweede en derde voor de kerk en zieken hebben we niet. En voordat ik het goed en wel besefte, was het er bij mij uit. Dan ben ik vanmorgen wel in een heel raar dorp terechtgekomen. Want zieken hebben ze hier niet. U weet wellicht, de heiland die heeft dus tegen zijn discipelen gezegd, de armen hebt u altijd met u. En dat is ook zo. Maar het is ook zo, zieke mensen zijn er eigenlijk altijd wel. Daarnaast heb je natuurlijk ook gezonde mensen, tenminste gezonde mensen, voor zover je dat dan ook weet. Want hoeveel mensen zijn er soms al niet weken, maanden ziek, ernstig ziek, dodelijk ziek, zonder dat ze het weten. In ieder geval, je hebt zieke en je hebt gezonde mensen, alleen met dat onderscheid ben je er nog niet, want er zijn ook nog gezonde mensen die altijd denken dat ze ziek zijn. Dat zijn van die figuren, die hoor je altijd wel een beetje klagen over een pijntje hier en een vermoeidheidje daar. En En als je doorvraagt, dan blijken ze nog 16 andere kwalen te hebben. Nou, in ieder geval is dat wel ziekelijk. Daarnaast zijn er ook nog mensen die beweren dat ze blakend gezond zijn, maar intussen mankeren ze van alles en nog wat. Nou, over die laatste groep heeft de Heere Jezus het hier. De fariseeën die dachten namelijk uitermate gezond te zijn, terwijl ze in werkelijkheid behoorlijk ernstig ziek waren. Aan welke kwaal leden ze dan? De ziekte van de zonde. Dat is die kwaal waar alle mensen sinds de zondeval in het paradijs aan lijden. Dus ook de fariseeën. Alleen, deze mensen die dachten dat ze die zondekwaal bij zichzelf al lang hadden uitgebannen. Daar hadden ze allerlei maatregelen voor getroffen. Zoals heel netjes gaan leven, precies stipt leven volgens de wetten van Mozes. En daarbij hadden ze ook de gewoonte om lange gebeden uit te spreken, vooral op de hoeken van de straten, dan kon je die mensen van vierkanten zien. En demonstratief hielden ze ervan om gaven uit te delen aan arme mensen. En verder, ja, omdat ze nou toch al behoorden tot de Joden, het uitverkoren volk van God, dachten ze dat ze de kwaal van de ongerechtigheden helemaal onder de knie hadden gekregen. Want, zo meenden ze, ze waren nou heel andere mensen geworden. Andere mensen dan de gewone mensen. Ja, de gewone mensen. Ook de Joden, dat was de schare die de wet niet kende. Die gewone mensen, die hadden natuurlijk nog wel een behoorlijk wat last van de zondekwaal. Die waren soms ziek van de zonde. Maar zij, die fariseeën, nee, zij niet. Ze waren gerechtvaardigd, dus gezond, dachten ze. Die fariseeën, die redeneerden net eender eigenlijk als de rijke jongeling die het evangelie tegenkomt. Al deze dingen uit de wet van God heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Wat ontbreekt me nog? En die vraag die wordt al eigenlijk door te stellen beantwoord. Mij mankeert toch niks. Nou, zo waren de fariseeën ook gezond. En ze zouden ook wel gezond blijven als ze in ieder geval trouw hun medicijnen bleven innemen. En wat voor medicijnen slikten ze dan? Een nauwgezet, wetsgetrouw, heilig leven. En als je dan verder maar bleef denken aan het verbond van God met Abraham en de besnijdenis in ere hield, ja, dan hadden ze verder ook geen dokter meer nodig om ze eens een keertje gezond te maken. Dus de grote massa, ja, daar waren die fariseeën wel van overtuigd. De grote massa, daar was het een beetje anders mee gesteld, hè. Die waren inderdaad wel ziek. De gewone man in de straat. Ja, die moest nodig wat maatregelen nemen en dat was nog waar ook. Want de grote massa van de Joden leed inderdaad massaal aan de ziekte van de zonde. Maar die uitgelezen groep van de fariseeën en de sadduceeën en noem ze maar op, die ook hoor. Want allen hadden gezondigd en dierven, dat wil zeggen die misten de heerlijkheid van God. En dat was niet alleen zo aan het begin van de jaartelling toen de heiland op aarde rondwandelde. Nee, vandaag de dag is niet anders. De hele mensheid lijdt aan de kwaal van de zonde. Want die kwaal die is maar niet eens een keertje plotseling uitgebroken ergens ver weg in een of ander duister land bij een stelletje onderontwikkelde mensen. Nee, sinds de ziekte van de zonde losbrak in het paradijs, heeft die kwaal zich pijlsnel verspreid over alle mensen. En hoe kwam dat? Dat kwam niet omdat Adam en Eva iets gegeten hadden dat bedorven was, maar omdat ze de giftige taal van de oude slang hadden geloofd en hun schepper de rug hadden toegekeerd. En sinds dat moment heerst de zonde overal. Hij kwam hier in het paradijs om daarna ook nooit meer van de aardbodem te verdwijnen. En alles en iedereen is ermee besmet, erfelijk besmet. Dus, gemeente, ook wij, moderne mensen van de 21ste eeuw, wij gaan nog altijd gebukt onder deze kwaal. En weet u wat nou het erge erbij is? De ziekte van de zonde is maar niet zoiets als een griepje. Die gaat met 2 weken, als het tegen zit, 3 weken wel weer over. Nee, Paulus, die zegt er onomwonden over deze kwaal, dat de zonde de dood baart. Dus helemaal niemand overleeft de kwaal. Ze beheerst het leven van alle mensen, van de wieg tot aan het graf. Er is niet één onrein mens die ooit weer eens een rein mens kan voortbrengen. Want we zijn allemaal in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Nou zult u zeggen, ja, maar hoe ziet dan die kwaal van de zonde er verder precies uit? Nou, dat brengt me vanmorgen bij het tweede punt, de kwaal. Ik kan me heel goed voorstellen dat u zult zeggen, ja, maar als die zondekwaal, dominee, als dat nou zo'n ernstige ziekte is, hè. Maar dan merk je als patiënt die eraan lijdt, dan merk je daar toch zeker wel het nodige van. Nou, op zich is dat waar. Elke kwaal die begint met bepaalde symptomen. Ik las een paar weken geleden, toen die griepepidemie kwam, begint ze met wel kuchen. En dan gingen ze aan het hoesten. En als tegen zat, dan kregen ze nog flink koorts ook. Hoge koorts, jawel. Sommigen kregen het erg benauwd. En ja, tegen die tijd was het natuurlijk wel zaak dat je de dokter een keer inlichtte. Nou, als we het hebben vanmorgen over de ziekte van de zonde, dan zie je precies iets dergelijks. De zonde die verlamt je om het goede te zoeken en het goede te doen. Je benen dragen je niet meer vooruit op het pad van de gerechtigheid. Je armen die zijn ook niet meer in staat om het woord van Gods waarheid vast te houden. Trouwens, door de hoge koorts zie je de waarde van dat woord van God helemaal niet meer in. Daarnaast ben je ook doof geworden voor Gods stem. En je bent ook niet in staat om recht over God, over de Heere te spreken. Kortom, als je het goede wil doen, dan ligt het kwade je bij. Je denken, je spreken, je handelen, overal kleeft dat virus van de zonde. En je bent dus door en door ziek. Misschien dat u zegt, kun je die zondekwaal niet eens een poosje ergens isoleren. Hè? Dat doen we bij andere kwalen toch ook wel. De zieken een beetje isoleren, dat hij er niet mee in aanraking komt. Dan moeten ze maar in quarantaine gaan, die zieken. Ja, maar dat heeft geen zin. Want er is geen enkele plek op de hele wereld waar het virus van de zonde de zaak niet al heeft verziekt. Ja, hij zult u zeggen, maar is er dan helemaal niks positiefs meer te zeggen, dominee, over die kwaal? Jawel, van de ziekte van de zonde voelt de mens wat of niks. In ieder geval, je hebt er zo in dagelijks leven weinig last van. Vooral niet als je nog een beetje kunt feesten. Dan voel je namelijk rijk en verrijkt en je hebt aan geen ding gebrek. Nou zult u zeggen, ja, maar dat is dan toch raar, dominee, dat je wat of niks van die kwaal van de zonde merkt. Ja, dat lijkt raar, maar het is niet raar hoor. Die gevoelloosheid voor de zonde, die wordt teweeggebracht door de koorts van de zonde. Zondaren zijn door die koorts helemaal versuft. Want die hoge koortsen die laten je dromen dat het heel buitengewoon goed met je gaat. En dat je eigenlijk blakend gezond bent en elke dag nog gezonder. Kijk, daar hadden nou die fariseeën waar het over gaat in de tekstgeschiedenis ook zo'n last van, hè. Op zekere dag hoor ik die mensen tegen de heiland ronduit zeggen, zijn wij dan ook blind? Daar hadden ze nog nooit wat van gemerkt, dat ze blind waren. Maar omdat ze blind waren, zagen ze ook heel de zonde niet. Ja, zult u zeggen, maar blijft de mens dan verder onbekend met die zondekwaal waar die zo hevig aan het lijden is? Gaat de mens dan zonder enig besef van de ernst, van de dood en van het eeuwig verderf zijn eind tegemoet? Nou, dat kun je dan ook weer niet zeggen. Want als Gods geest gaat werken in een zondaars hart, dan krijgt hij oog voor de kwaal. Hoe gaat dat dan in zijn werk, zult u vragen? Nou, eigenlijk net zo ongeveer als dat je dat kunt zien bij griepaanvallen. Als je flink de griep krijgt, ja, kun je het even Spaans benauwd krijgen, hoor. En wat doe je dan? Dan ga je proberen om verlost te worden van de kwaal. Een zonde die ontdekt wordt aan zijn kwaal, de zonde die probeert verlost te worden van de zonde. Die schuld, die rust namelijk als een vloek op je. Dan blijf je alleen maar de dingen verkeerd te doen. En wat doe je dan? Dan ga je bijvoorbeeld een heel streng dieet volgen. Beter leven, vromer leven. En als dat niet zo helpt, dan ga je het eens proberen met een pilletje van veel bidden. Want je hebt wel eens gehoord, dat moet flink helpen. Of je gaat de kwaal te lijf met de zalf van de belofte die je dan de Heere doet om voortaan eens helemaal voor hem te gaan leven. Alleen dat helpt niet zoveel. Blijkt nog veel makkelijker te zijn dat een moorman zijn huid verandert en een luipaard zijn vlekken, dan dat je langs die wegen genezen raakt van de zonde. Ja, eventjes dan lijkt de benauwdheid wel eens wat af te nemen en op den duur wat te verdwijnen, maar ineens komt het weer terug. Het is zo'n ziekte, de zonde, die vreet maar door en ja, je begint ook af te takelen en op zekere leeftijd krijg je het besef, mijn hart zal straks bezwijken. En wat dan? Ja, dan komt de dood. En dan ga je naar je eeuwige huis. Ja, daar kon dan wel eens een huis zijn zonder God, een oord waar ik de zondaar voor eeuwig de toren van God zou moeten ondergaan. Plaats waar wening is en knersing der tanden. Een oord waar de worm niet sterft en waar het vuur niet wordt uitgeblust. Ja, zal iemand vanmorgen denken, maar is er nou verder helemaal niks tegen die kwaal van de zonde te doen? Jawel, er is een dokter. En dat brengt me bij derde punt, de dokter. Kijk, dat zegt de teksten die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En ja, hier staat dan in onze vertaling medicijnmeester, dat woord gebruiken we zo niet meer. Maar dat snapt u natuurlijk wel, daar wordt de dokter mee bedoeld. Maar let erop, er staat een klein woordje voor dat medicijnmeester. De medicijnmeester. De. Het gaat dus nou niet over een medicijnmeester, eentje uit een hele groep. Nee, de, dat wil zeggen de enige dokter. Maar wat we dan verder misschien niet begrijpen, dat is wat je onder een dokter in het dagen van dat de Heer Jezus op aarde was, 2000 jaar terug, waar je daaronder moet verstaan. Kijk, wij denken nog alles. Zo'n dokter uit die oudheid, ja, dat was net zoiets als wat we vandaag de dag een kwakzalver zouden noemen. Waar of niet? Zo'n beetje primitieve figuur, met misschien wat duistere zalfjes en een potje met geneeskrachtige kruiden. En daarnaast nog wat twijfelachtige pleisters en nog zo wat van die dingen. Wij denken bij die hele ouderwetse dokters van de oudheid nogal eens aan wat stevige figuren. Dat moest wel, want daar kwam God van pas als je stevig in elkaar zat als dokter. Om gebroken armen en benen weer een beetje recht te zetten. Hè? Moest je wat fut voor hebben, maar ja, voor de rest. Wij denken dat waren figuren die konden zich in de verste verte natuurlijk niet meten met de dokters die we tegenwoordig hebben. Zo denken we. Want ja, die dokters van toen die hadden helemaal niet gestudeerd. En zelfs hadden ze de Haarlemmerolie nog niet uitgevonden. De dokters, dat waren van die mensen die bedoelden het natuurlijk goed. Maar het stelde niet zoveel bijzonders voor. Dat denken wij toch. Maar mag ik u vanmorgen een beetje uit de droom helpen? Wist u dat zo'n 2000 jaar terug de dokters al in staat waren om kleine operaties uit te voeren? Dat had u vast niet gedacht. Wij denken heel makkelijk dat de dokters in onze dagen zo ongeveer alles kunnen. Ja, pas wel op. Alle soorten kanker bestrijden. Dat kan ondanks alle moderne wetenschap nog heel wat jaartjes gaan duren. Dat laat nog steeds op zich wachten. En in die tussentijd, reken maar dat er weer nieuwe kwalen zijn bijgekomen. En wat moet je nou intussen? Toch maar de hedendaagse kwakzalvers geloven. Die heb je nog altijd hoor. Lieden die zouden zeggen, ja, met een heel eenvoudig middel kun je de meest ongeneeslijke ziekte zomaar wegvagen. En ja, daarmee wijzen ze goedgelovige mensen dan toch een uitweg. Trouwens, wat kunnen we met al onze moderne wetenschap? Wel tegen ongeneeslijke kwalen. Ja, je kunt de mensen in een ziekenhuis opnemen en kun je ze aan de beademing leggen, tenminste, als die beschikbaar is. Maar het eind is toch wat machteloos afwachten. Wat kun je dan nog verder? Ja, en als je ziet een patiënt die gaat nou toch sterven. Je kunt zijn handen nog eventjes vasthouden. Sommigen denken dat dat ook nog wel wat helpt. Als je de tijd met de eeuwigheid moet gaan verwisselen. Maar voor de rest, ja, een mens dat machteloos, machteloos. Helemaal machteloos. De Heer Jezus, was die ook machteloos? Kon die ook weinig of eigenlijk net niks doen tegen de ziekte van de zonden en het eeuwige verderf? Was hij wellicht ook alleen maar in staat om de ziekte vast te stellen? Nou, de ziekte van de zondekwaal vaststellen, dat hoefde de Heere Jezus bij niemand meer te doen. Daar was Mozes al voor op aarde gekomen met de wet van God. Maar wat kon de heiland als de grote geneesheer van die dagen dan wel doen? Moest hij de zieke met wat goed gekozen woorden, met levende woorden, wat zien te troosten? Is dat de wijze waarop de Heer Jezus werkt? Zo op de manier van, ach, zonder ben je zo ziek. Ja, ik zie het. Moet je nou gaan sterven en verloren gaan? Nou, ik, de Heer Jezus, ik leef helemaal met je mee, hoor. Ik weet ook wat sterven is. Ik ben eenmaal zelf gestorven geweest en... Ja, is dat nou alles wat je van de heiland mag verwachten? Of heeft de heiland nog een ander middel om de kwaal tegen te houden? Heeft hij nog hier of daar wat hemelse kruiden achter de hand die de zonde nog wat verlichting kunnen bieden in het traject naar de dood toe? Dan moet ik zeggen, nee, de grote dokter Jezus Christus die kan veel en veel meer, want vergeet niet, gemeente, de Heere Jezus is volledig gediplomeerd in de eeuwige geneeskunde. En zijn getuigschrift ervan, dat heeft de zaligmaker van niemand anders gekregen dan van zijn hemelse vader. Het is gebeurd in de synagoge van Nazareth dat de Heer Jezus er zelf eens uit voor heeft gelezen op een sabbatdag. En u kunt het zelf ook nog wel eens een keer nalezen in Jesaja 61. De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd, hij heeft mij gezonden. Ja, en waartoe heeft God de Vader dan zijn Zoon in de wereld gezonden? Wat moest Christus hier dan komen doen? Nou, luister maar, om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. Kijk, wij hebben tegenwoordig in onze ziekenhuizen natuurlijk allerlei specialisten lopen, hè. KNO-artsen, oogartsen, hartspecialisten, orthopeden, chirurgen, ga ze nog maar een poosje door. Maar bij de Heer Jezus hebben we te maken met een dokter die in alle mogelijke en onmogelijke specialismen tegelijkertijd kundig is. Lees de evangelie er maar op na. Hoe vaak hoor je er niet dat blinden van hem het gezicht krijgen, kreupelen die gingen weer wandelen, doven die gingen horen, melaatsen die werden gereinigd en zelfs doden werden opgewekt. Dacht u dat er ook maar ene kwaal is waar de Heere Jezus geen raad mee weet? Waar nog dit bij komt, die goddelijke geneesheer die werkt ook heel snel. De heiland hoeft niet eerst eens een test te doen om de kwaal van de zonde definitief vast te stellen. Hij heeft ook geen beademingstoestel nodig om te proberen zijn patiënten een poosje langer in leven te houden. Christus hoeft ook niet enkele dagen te wachten om te zien of zijn geneeswijze wel aanslaat. Nee, de Heere spreekt en het is er. En hij gebiedt en het staat er. En daar komt ook nog dit bij. Deze hemelse dokter die kent ook alle andere noden en gebreken waar zijn patiënt aan leidt. Dus we hebben bij de heiland te maken met een buitengewone dokter. En als u ook nog een andere aanbeveling wil hebben. De heiland, hij heeft in de loop van de eeuwen al zoveel doodzieke mensen beter gemaakt. Want voor de troon van God juicht er inmiddels een schare die niemand tellen kan. Nou, wat denkt u? Lijkt zo'n dokter u nou niks? Misschien dat u zegt, ja, natuurlijk, maar wat kost een behandeling bij de Heere Jezus? Want dat zal wel niet mis zijn. Nou, de zaligmaker die behandelt u zonder geld en zonder prijs. En bovendien spoort hij u dringend aan om u tot hem te wenden, want hij zegt telkens opnieuw hoort en uw ziel zal leven. Ja, zegt u, maar hoe kom je nou bij die grote geneesmeester terecht? Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Ja, zal iemand vanmorgen zeggen, maar dominee, ben ik het nou wel waard om naar deze arts der zielen toe te gaan? Of u het waard bent? Kent u één doodziek mens die het wel waard is om naar de Heere Jezus te gaan? Kijk, de heiland die wil u niet helpen omdat u dat verdient, maar hij komt in uw nood omdat zijn vader hem daarvoor naar deze wereld heeft gezonden. He, luister maar, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. De succesvolle behandeling door de hemelse geneesmeester, die maakt je zo volkomen gezond, dat de Heere zelf in zijn woord over de genezing spreekt als de zaligheid. Dus wie door Christus genezen wordt, die is zalig, eeuwig zalig. Dus de heiland die verlengt je leven niet met een aantal tientallen jaren, nee, zoals de dokters in de ziekenhuizen je proberen te doen, maar hij geeft je het eeuwige zalige leven, de zaligheid bij hem. Nou, dat is toch een buitengewone behandeling, genezing verzekerd. Misschien zegt u, ja, dat is nogal wat, hè, maar hoe ziet de genezing er dan precies uit? Nou, dat brengt me bij het laatste, bij het vierde punt vanmorgen, de genezing. De heiland die wil u gezond maken. Helemaal gezond maken. Weet u hoe de Heere dat doet? Daar heeft de Zoon des Mensen niet alleen maar de wijsheid voor, maar daar heeft hij ook de kracht voor. Hij spreekt en het is er. De Heere die geneest doodzieke mensen door de kracht van zijn woord. Want dan gaat een doof mens, een stokdoof mens, het ineens duidelijk horen: mijn zoon, mijn dochter, wees welgemoed. Mag ik u eens vragen, heeft dat woord van Gods wet en van Gods evangelie zo al eens in uw hart geklonken? Dat u echt stilgezet werd door het woord van God. En dat u getrokken werd naar dat woord. Want dat gebeurt dan ook. Dan trekt dat woord van God aan u. Dan wordt, om het maar eens zo te zeggen, dan wordt dat woord des Heren voor u heel erg aantrekkelijk. Dan wordt het zelfs uw spijs en uw drank. Want daarin, in dat woord, daar moet uw genezing te vinden zijn. Daarin schuilt nou het leven. En dat woord is niet alleen maar een levend woord, maar ook een eeuwig blijvend woord, een getrouw woord, het is een vast woord. Het kan best eens zijn dat u al jaren aan het zoeken bent in dat woord en u hebt er wel wat de smaak van te pakken gekregen, maar dat u toch moet zeggen, ja, maar dat echte, die volledige genezing, die heb ik nog niet in dat woord gezien, gevonden. Dat kan. Weet u hoe dat komt? Omdat u het wezenlijke van dat woord van het evangelie, de kern van Gods wet en getuigenis, nog altijd niet hebt ontdekt. Anders gezegd, u hebt nog nooit oog gekregen voor het uiteindelijk werkende bestanddeel van dat genezende woord des Heren. En daarmee bent u nog altijd wezenlijk vreemd aan dat hemelse medicijn. En dan zult u zeggen, wat is dat dan? Dat is de verzoening. Dat is de verzoening met God. Ja, zo hoor ik u vragen, maar waarin ligt die helende kracht van het woord van God dan? Die ligt in het werk, in het bloed der verzoening van de Heere Jezus Christus. Het reinigende bloed van het Lam Gods. De lijdende, de stervende zaligmaker. Hij is het geneesmiddel voor een verloren mens. Nu hebben we een week of wat weer de lijdensweken. Dan wordt week aan week dat lijdensevangelie van de heiland verkondigd. En dan word je als het ware als kerkganger zo'n beetje meegetrokken langs die hele lijdensweg van de Heer Jezus. En dan kom je tenslotte bij Golgotha uit. Helemaal ga je dan naar het kruis. Heb u wel eens oog gekregen voor dat dierbaar bloed van de heiland? Bent u met al uw ellenden en tekort en schuld met lege handen verder wel eens neergezonken aan de voet van het kruis? Bent u door Gods geest al gebracht bij de bloed van Christus? Heb u daar leren buigen? Om dan dat onbeschrijfelijke wonder te ervaren. Ik leef. Ik ben helemaal gereinigd. Al mijn zonden zijn me vergeven. Heb u die vaste grond al eens ontdekt die er ligt in dat reinigend bloed en in die wonden van de zaligmaker? Misschien dat iemand zegt, ja, maar dat is toch niet zo moeilijk, dominee. Neerzinken op het werk van de Heer Jezus Christus. Ja, dat doe je toch even. Je gelooft gewoon in de Heere dat hij voor jou is gestorven en dan mag je dat voor waar houden. en dan ben je genezen. Dan grijp je naar het eeuwige leven en hupsakee, dat is dan voor elkaar verder. Ja, is dat dan voor elkaar. En verder praat je dan natuurlijk ook nooit meer hè, over dat bloed van de Heer Jezus. Want je hebt hem ook niet meer nodig. Nou, ik hoop echt niet dat er onder ons van die oppervlakkige mensen zitten, want zo word je niet genezen hoor. Als je zo doorgaat, dan sterf je nog een keer in ongerechtigheid om nooit meer beter te worden. Misschien zegt u, wat mankeert er dan aan zo iemand die niet zo erg zwaar tilt aan dat komen tot geloof? Nou, die heeft waarschijnlijk nog nooit gezien hoe gruwelijk ziek dat hij was. Kijk, zondaren grijpen maar niet eventjes, zo recht niet. Dat kunnen ze helemaal niet. Daar zijn ze veel te beroerd voor. Echte zieken, waar kun je ze aan herkennen? Die zijn heel bescheiden, heel nederig geworden. Die weten, we kunnen niks. Zitten zulke mensen hier vanmorgen? Echte zondaren? Echte zondaren zullen ze zeggen, mijn zonde vergeven. Ach, zeggen ze, daar zoek ik nou al zo lang naar. En ik worstel erom en ik bid erom, maar de echte vrede met God heb ik niet gevonden, want genezing ben ik niet waard. Ik heb zoveel zonde. Weet u, zulke ernstige patiënten, die komen bij de heiland het eerst aan de beurt. Zou dat echt waar zijn, hoor ik iemand zeggen. Want ik heb al zo lang last van mijn zonde en ik kan er maar niet tegen vechten, ik krijg het er niet onder en steeds verlies ik het van de ongerechtigheid die diep in mijn hart huist. En de duivel die zegt een keer op keer, houd daar nou toch eens een keertje mee op. Die strijd, zegt dat nou eens tegen de Heere. Ja, zegt u, dat kan ik wel doen. Maar de Heere weet natuurlijk ook wel dat ik op andere momenten in mijn leven me eigenlijk helemaal niet zo bekommer om hem en zeker niet om mijn zonde. En dan zoek ik weer wat afleiding in de wereld en dan leef ik helemaal over mijn schuldgevoelens heen. Ja, dat klopt. Maar vergeet intussen niet, de Heere wil ook u genezen van al uw afkeringen. Vraag het hem. Ja, zegt u maar, ik kan maar niet in hem geloven. Nou, juist dan. Heere, kom een ongelovigheid te hulp. Jij zegt u weer, maar ik kan natuurlijk van alles en nog wat aan de Heere vragen, maar ik heb helemaal niks hem aan te bieden. Ik heb ook niks om op te pleiten. Zonder een bedelaar heeft toch ook alleen maar zijn armen om op te pleiten. Ja, hij zegt u, dominee, u snapt me niet, ik ben verloren en daarom ben ik het niet waard dat de Heere onder mijn dak zou inkomen. Maar u hebt toch zeker wel eens die bekende regel gezongen, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn, zal hij ten redder zijn. Ja, hij zegt u, maar hoe kan dat dan? Hoe dat kan? De grote geneesmeester die staat vanmorgen in het gewaad van zijn woord gehuld voor u. En wat zegt hij? Hij zegt, bent u blind? Ik heb ogen zelf. Bent u doof? Mijn genade is u genoeg. Bent u zwak? Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Moet u sterven? Ik ben de opstanding en het leven. En de heiland die voegt eraan toe. Vraag mij nou maar ellendige. Vraag mij maar zondaar. Wat wil je hebben verlorene? Hij zegt u, maar mijn kwaal is nog veel en veel erger dominee. Ik heb verraden onschuldig bloed. Dus ik durf de Heer in de verste verte om niets te vragen. Weet u wat de Heer dan tegen u zegt? Eer ze roepen, zo zal ik hen antwoorden. Ja, hij zegt hem, is dat nou wel zo? Zou de Heere me nou werkelijk willen verlossen van al mijn zonden? of de Heere dat wil. Hij wil u zo volmaakt reinigen, dat u echt geen nabehandeling meer nodig hebt, maar dat u gerechtvaardigd naar uw huis mag gaan. En hoe dat dan kan? Ja, hoe dat kan? Zo zegt de Heere. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Ja, hoort u het? Van alle zonde. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, we hebben vanmorgen stilgestaan bij dat beeld uit die gelijkenis dat u zichzelf noemt de geneesmeester, de dokter. En nou is het wonderlijke ervan dit, wij hebben daar niet om gevraagd dat u een dokter zou zijn voor de meest ellendige kwaal die er is. Maar u komt hem toch aanbieden. Ook dat is genade. Zou u er ons oog voor willen geven? Want we moeten het beleiden, heren. Van nature, dan zitten we er niet mee met de zonde. En we leven er heel makkelijk overheen en we praten een heleboel zonde. Goed, is niet zo erg. Maar Heere, u bent een heilige God en u praat niks goed. Maar u eist gerechtigheid en die geeft u ook door het bloed van uw Zoon. Heere, dat we daarin alleen al ons heil leren zoeken en het ook mogen vinden door uw genade, zou u zo met ons mee willen gaan. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 6, het eerste en het tweede vers. O Heer, gij zijt weldadig, en het tweede, vergeef mij al mijn zonden. Psalm 6, vers 1 en 2, dat is de slotzang. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.